Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en de bijzondere gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee de Ridder uit Ochten zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 376, Als bid zal ik hij u geven. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wens jou, u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat fijn dat u hier gekomen bent, ook vanmorgen weer om God te zoeken. Want daarvoor komen we immers in de kerk. We komen hier niet voor de gezelligheid, maar omdat we geloven dat God hier is en God hier spreekt. Dat is niet alleen ons geloof, dat was ook al het geloof van Israël vele honderden jaren terug. Zo zingen we het nu ook samen met Psalm 63, vers 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. We zingen Psalm 63, vers 1 en 2. zongen dat het leven met God eigenlijk boven alles gaat. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Hoe dat leven met God eruit ziet, horen we in de wet. We lezen dat vandaag uit Leviticus 19. En daarna zingen wij het op toonhoogte het lied, Heer, ik kom tot u. Dat ook als het ons niet lukt om zo te leven, we toch nog welkom zijn bij God voor schuldbelijdenis en vergeving. We horen de wet uit Leviticus 19, vers 1 tot 18. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu een dankoffer aan de Heere brengt, moet u dat zo brengen dat u voor hem welgevallig bent. Op de dag van uw offer en op de volgende dag mag het gegeten worden, maar wat tot de derde dag overblijft, moet met vuur verbrand worden. Maar als het toch op de derde dag gegeten wordt, is het onrein vlees. Het zal u niet ten goede komen. Wie het namelijk eet, moet zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige van de Heere ontheiligd heeft. Daarom moet die persoon van zijn volksgenoten worden afgesneden. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Amen. Laten we samen bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest in deze dienst. Laten wij bidden. Met uw liefde, Heer, komt u ons tegemoet. Zo is het, zo ervaren we dat, hier in uw huis. Waar wij gekomen zijn om u te zoeken. Maar wij waren niet de eerste, u was de eerste, u was hier al. U heeft ons geroepen. U heeft de deuren van uw huis voor ons opengezet. U heeft alles in gereedheid gebracht, zodat ook vandaag uw woord verkondigd kan worden. Dat is uw liefde, uw genade. Dat we opnieuw een week mogen beginnen op deze zondag. Dat is uw liefde, dat u de wereld dus niet loslaat. Dat u elke dag als het ware weer overnieuw begint met ons, met alle mensen. Daar danken wij u voor. Wij verdienen dat niet. Zoals we het zongen, wij zijn zondig en onrein. Het leven zoals u het graag zou zien, het leven in liefde met elkaar, met u. Dat is voor ons wel een mooi ideaal, maar we schieten er ook elke keer in tekort. Wij danken u dat we dan toch ook bij u mogen komen, ook hier vandaag. Of we hier nu zitten of thuis meeluisteren. Of we nu heel oud zijn of heel jong, dat maakt niet uit. U bent er voor ons. U wilt uw woord spreken. Geef dat we het dan ook zo mogen ervaren dat u hier daadwerkelijk bent door uw Heilige Geest. Dat de woorden die hier klinken uit de Bijbel en in de preek, dat dat niet zomaar woorden zijn, maar uw woorden. Uw woord voor ons, voor ieder van ons. Heere, u weet wie we zijn. U weet wat ons misschien bezighoudt, wat ons dwars kan zitten. Wat u weet als we het moeilijk vinden om ons te concentreren. Wilt u ook daarvoor uw geest aan ons schenken? Dat we een open oor en een open hart hebben. Dat vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit 2 Kronieken 26. Het hele hoofdstuk, 2 Kronieken 26, over Uzzia, koning van Juda. En daarna lezen we Romeinen 12, vers 1 tot 3. Dus eerst 2 Kronieken 26 en daarna een paar versen uit Romeinen 12. In 2 Kronieken 26 horen wij het woord van God. Toen nam heel het volk van Juda Uzzia, die toen 16 jaar oud was, en maakte hem koning in de plaats van zijn vader Amazia. Hij was het die Eilat uitbouwde en het aan Juda terugbracht, nadat de koning bij zijn vader het rusten gegaan was. Uzzia was 16 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 52 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Jecholia uit Jeruzalem. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader Amazia gedaan had. Het was in de dagen van Zacharia die Uzzia leerde op God te zien, om God te zoeken. In de dagen dat hij de Heere zocht, maakte God hem voorspoedig. Hij trok erop uit en streed tegen de Filistijnen. Hij sloeg een bres in de muur van Gat, de muur van Jafne, en de muur van Asdod, en bouwde steden bij Asdod en in het gebied van de Filistijnen. God hielp hem tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren die in Goer-Baal woonden en tegen de Meonieten. De Ammonieten gaven Uzzia schatting en zijn naam verbreidde zich tot waar men in Egypte komt, want hij werd buitengewoon sterk. In Jeruzalem bouwde Uzzia torens aan de hoekpoort, aan de dalpoort en aan de punt en hij versterkte ze. Hij bouwde ook torens in de woestijn en hakte veel putten uit omdat hij veel vee had, zowel in het laagland als op de hoogvlakte. Hij had akkerbouwers en wijnbouwers op de bergen en op de vruchtbare velden, want hij was een liefhebber van de landbouw. Verder had Uzzia een leger dat geoefend was voor de oorlog en dat ten strijde trok, ingedeeld in zoveel troepen als er aangenomen waren, door de dienst van Jehiel, de schrijver, en Maaseia, de beambte, onder leiding van Chananja, een van de vorsten van de koning. Het volledige aantal van de familiehoofden van de strijdbare helden was 2600 man. Onder hun bevel stond een legermacht van 307.500 man, vol kracht en geoefend in de strijd om de koning tegen de vijand te helpen. En Uzzia voorzag hen, heel het leger, van schilden, speren, helmen, harnassen en bogen en zelfs slingerstenen. In Jeruzalem maakte hij oorlogswerktuigen, het ontwerp van een vindingrijk iemand, die opgesteld werden op de torens en op de hoeken om er pijlen en grote stenen mee af te schieten. Zo werd zijn naam wijd en zijd verbreid, want hij werd wonderlijk geholpen totdat hij sterk was geworden. Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de Heere zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de Heere binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar. Maar de priester Azaria ging hem achterna en met hem de priesters van de Heere, 80 dappere mannen. Ze gingen voor koning Uzzia staan en zeiden tegen hem: u komt het niet toe, Uzzia, om voor de Heere reukwerk in rook te laten opgaan. Maar het is aan de priesters, de nakomelingen van Aaron, die geheiligd zijn, om reukwerk in rook te laten opgaan. Ga het heiligdom uit, want u bent ontrouw geweest. En het zal voor u niet tot eer zijn van de Heere God. Toen werd Uzzia woedend. Het wierookvat was in zijn hand om reukwerk in rook te laten opgaan. En terwijl hij woedend was op de priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd, voor de ogen van de priesters, in het huis van de Heere, bij het reukofferaltaar. Toen keerde de hoofdpriester Azaria zich naar hem toe en al de priesters. En zie, hij was melaats aan zijn voorhoofd. En zij verdreven hem haastig daar vandaan. Ja, ook hij zelf haastte zich om naar buiten te gaan, omdat de Heere hem getroffen had. Koning Uzzia was melaats tot aan de dag van zijn dood. Hij woonde, omdat hij melaats was, in een apartstaand huis, want hij was van het huis van de Heere afgesneden. Jotam, zijn zoon, was aangesteld over het huis van de koning en gaf leiding aan de bevolking van het land. Het overige nu van de geschiedenis van Uzzia, van het begin tot het einde, heeft de profeet Jesaja, de zoon van Amos, beschreven. Uzzia ging te rusten bij zijn vaderen en zij begroeven hem bij zijn vaderen, op het veld, bij het graf dat van de koningen was. Want ze zeiden: hij is melaats. En zijn zoon Jotam werd koning in zijn plaats. Dan lezen we nog Romeinen 12, vers 1 tot 3. Met het offer van Uzzia ging het mis. Paulus die schrijft over wat voor offers we wel mogen brengen. Romeinen 12, vers 1 tot 3. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u, niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Tot zover de schriftlezingen. Als voorbereiding op de preek zingen wij uit Psalm 24, vers 2 en 3, waar het ook gaat over die vraag, wanneer mag je bij God komen? Wanneer ben je geschikt? Wat mag wel, wat mag niet? Psalm 24, vers 2 en 3. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? We zingen Psalm 24, 2 en 3. Na de preek zingen we Psalm 131, alle vierde versen. Psalm 131, vers 1 tot 4. Gemeente van Jezus Christus, heb je wel eens straf gehad? Vast wel, denk ik. Straf. Mijn eigen kleine kinderen staan op dit moment nog wel eens in de hoek of ze zitten op de trap. Omdat ze elkaar hebben geslagen of gekrapt of zo. En dat mag bij ons niet. Dat mag bij jullie thuis denk ik ook niet. Hè? Je mag elkaar geen pijn doen. En dan krijg je straf. Want daar ligt natuurlijk een grens. Maar hoe gaat dat dan? Moet je dan in de hoek blijven staan, op de trap blijven zitten of op je kamer? Nee, op een gegeven moment dan komt papa of mama jou weer ophalen. En dan moet je misschien nog sorry zeggen en dan is het ook weer goed. Dan is het afgelopen. Je straf is altijd maar kort of in ieder geval beperkt. Nou, we lezen in de Bijbel vanmorgen over iemand die ook straf krijgt. Uzzia. Straf van God zelfs. Hij mag nooit meer bij God thuiskomen in de tempel, staat er. Nooit meer. Zijn straf is levenslang. Ja, zelfs nog meer eigenlijk als levenslang. Helemaal aan het eind van het hoofdstuk lees je zelfs dat als hij gestorven is, dat hij dan in een apart graf een beetje aan de kant gelegd wordt. Want zeggen de mensen dan nog, hij is melaats. Hij is gestraft door God, hij hoort er niet echt meer bij. Nou, dat is nogal wat, hè? Straf krijgen. Maar dan niet alleen kort straf krijgen, maar de rest van je leven straf krijgen. Op je kamer blijven zitten. Tot je oud bent. Is dat niet onrechtvaardig van God, denk je dan? Als Uzzia nou iets heel ergs gedaan had, ja, dan kunnen we ons misschien voorstellen dat je levenslang krijgt. Hè? In Nederland kun je ook levenslang gestraft worden, in de gevangenis belanden, als je iemand vermoordt bijvoorbeeld. Hè? Maar zelfs in Nederland is levenslang nog niet echt levenslang. Hè? Het is 25 jaar en met een beetje goed gedrag kun je nog eerder vrijkomen. We hebben het misschien over die IS-strijders die afgereisd zijn naar Syrië. Hè? Waarvan we zoiets hebben van, nou, die hoeven niet meer terug te komen. Hè? Laat ze maar lekker daar doodgaan of zo. Maar wat heeft Uzzia nou helemaal gedaan, denk je dan? Hij deed juist zo verschrikkelijk veel goed, lazen we. Hè? Ga er maar aan staan, op je zestiende koning worden over een land. En trouwens, Uzzia die verloor dus ook op zijn zestiende zijn vader. Dat is ook een drama natuurlijk. 16 jaar oud als jongen en dan je vader verliezen. Koning Amazia stierf. En dan toch, Uzzia neemt die verantwoordelijkheid op zich. Hij wordt koning. Zacharia die staat hem bij, lezen we. Iemand uit de priesterlijke kringen waarschijnlijk. Niet de profeet van het Bijbelboek. Maar Zacharia die is een beetje zijn leraar, zijn adviseur, zijn geestelijk leidsman. En staat er dan zo mooi over Uzzia ook nog bij. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Uzzia leerde om God te zoeken. En dat werd gezegend, lezen. Het gaat hem goed, als koning. En dan toch dat hele scherpe oordeel waarover we lazen midden in de tempel. Wordt hij melaats, een huidziekte. Heel duidelijk staat het er dan in vers 20. Hij zelf haastte zich om naar buiten te gaan, omdat de Heere hem getroffen had. Is dat niet onrechtvaardig van God? Uzzia die bedoelde het toch zo goed. En denk ik dan, wij bedoelen het toch ook vaak zo goed in ons leven. Er zullen weinig mensen hier in de kerk zitten die willens en wetens allemaal slechte dingen doen. Die heb je natuurlijk wel, criminelen en zo. Ik ga er even vanuit dat u niet crimineel bent. Maar over het algemeen proberen wij, denk ik, als mensen goed te leven. Je probeert zo eerlijk mogelijk te zijn, bijvoorbeeld. Er glipt misschien wel eens een leugentje om bestwil tussendoor. En je probeert goed te zijn voor de mensen om je heen. Ja, je koopt niet altijd fairtrade spullen of zo. En dat shirtje van de H&M, dat is heel goedkoop. En je weet wel dat misschien mensen in arme landen daarvoor een hongerloontje krijgen. Maar goed, dat koop je dan wel. Maar de mensen om je heen, ja, die behandel je over het algemeen toch goed. En je zorgt goed voor de wereld om je heen. Misschien ga je wel op vliegvakantie. Dat zorgt ook voor de nodige milieuschade. Dat weet je wel. Maar ja, het is ook wel erg goedkoop tegenwoordig om naar het zonnige zuiden te vliegen. Dat doe je dan maar. Maar over het algemeen zorg je wel goed voor de wereld om je heen. En zo zijn wij mensen toch. Meestal proberen we het goede te doen. En dat gaat wel met vallen en opstaan. En we laten hier en daar wel een steekje vallen. Maar toch, over grote lijnen lukt het toch best aardig. Dat idee, dat hebben we dan ook wel. Hebben we dan een God die dat niet zien kan? Die dat niet waarderen kan? Die ook die kleine foutjes van ons afstraft met de botte bijl? Zo gaat het een beetje bij Uzzia, toch, denk je dan? Hij doet het zo goed, hij doet één keer iets fout en het is gelijk afgelopen. En let goed op dat het ook nog niet om zomaar iets verkeerds gaat wat Uzzia doet. Nee, Uzzia die probeert de Heere te dienen. En je krijgt het gevoel dat Uzzia bijna zoiets heeft van, hè, nu ben ik succesvol als koning in het bestuur van het land. Het leger staat weer goed op poten, hebben we gelezen. En de economie die draait als een tureluur. Dat dank ik aan de Heere, beseft Uzzia. Want God die heeft mij geholpen. God die heeft mij gezegend. En daarom wil ik hem een offer brengen. Ik wil God hoogstpersoonlijk gaan bedanken in de tempel. Nou, mooi is dat, denk je, toch? Misschien kunnen wij daarin nog wel van Uzzia leren. Hè? Als het ons goed gaat, dan vergeten we soms God juist. Dan vergeten we God te bedanken voor alle zegen die we ontvangen. Bij Uzzia is dat niet zo. Uzzia die wil een offer brengen in de tempel. Om God te loven, te prijzen, te danken. Waar gaat het dan fout? Nou, dat lezen we in vers 16. Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig. Let op, de fout ligt niet bij dat sterk worden. Machtig zijn. Nee, dat is in principe prima. Van zijn zoon Jotam in hoofdstuk 27 lees je namelijk ook dat hij sterk wordt, machtig. En dat hij toch wandelt in de wegen van de Heere. Dat kan dus prima. Nee, het gaat mis bij die hoogmoed. Letterlijk staat er over Uzzia dat zijn hart zich verhief. Wij zouden zeggen, hij krijgt het hoog in zijn bol. Hij krijgt het hoog in zijn bol. Niet eens bewust waarschijnlijk, maar op een of andere manier is hij gaan denken dat hij, Uzzia, toch wel een heel bijzonder iemand is. Want hij weet vast wel dat de offers alleen gebracht mogen worden door de priesters, door de zonen van Aaron. Dat was zo in Israël, dat had God gezegd. Maar hij, Uzzia, voelt zich zo gezegend door God dat hij denkt, nou, ik kan dat ook wel. Ik kan dat ook wel maken. En zo denken wij, denk ik, als mensen al heel snel, hè, dat wij iets bijzonders zijn. Als het over geloofszaken gaat in ieder geval, denken wij in onze moderne tijd dat wij kleine koninkjes zijn. Stelregel is immers tegenwoordig dat het als het gaat over het dienen van God, dat dat vooral iets is wat goed bij jezelf moet passen. Wat goed moet voelen. Hè, als jij zin hebt om naar de kerk te gaan op zondag, dan moet je dat doen. Als je geen zin hebt, dan moet je vooral niet gaan. En er is in Nederland niemand die je zal dwingen om naar de kerk te gaan. En er is ook niemand die je zal tegenhouden. He, want hoe kan iemand anders nou voor jou bepalen hoe jij moet geloven? Hoe jij moet handelen? He, dat mag je in Nederland zelf bepalen. En dat vinden we ook een recht wat we hebben. En natuurlijk de ouderling of de dominee op huisbezoek, die mag je best een advies geven over je kerkgang of over je leven. Maar uiteindelijk bepaal je dat zelf. En in de preek mag een dominee best op grond van de Bijbel zeggen, hè, dat je fairtrade producten moet kopen of milieubewust moet leven. Of dat we vluchtelingen uit Noord-Afrika en Syrië ruimhartig op moeten vangen in Nederland, omdat dat Bijbels is. Maar hé, denken wij dan, daar ga ik uiteindelijk toch zelf over. Daar heb ik ook zo mijn mening over. En zo zitten wij als mensen toch wel een beetje in elkaar, toch? Kleine koninkjes als het over geloofszaken gaat. En Uzzia lezen we, die wordt zelfs woedend als die priesters hem durven blokkeren. Zouden wij ook niet boos worden, denk ik dan. En zitten wij misschien dan ook niet net zo dicht met hoogmoed als Uzzia? Kunnen wij nog toegeven tegenwoordig dat het niet wij zijn die bepalen hoe God gediend moet worden, maar dat God zelf bepaalt hoe hij gediend wil worden? En dat dat soms wel, maar soms ook niet aansluit bij onze wensen en gevoelens. Dat was in het Oude Testament al zo. Daar lees je keer op keer dat die mensen ook in Israël beelden wilden maken van God, omdat ze graag iets zichtbaars, iets tastbaars hadden om te dienen. Dat gouden kalf in de woestijn bijvoorbeeld. Maar dan lees je dat God zegt, maar zo wil ik niet gediend worden. In het Nieuwe Testament is dat ook zo. In de eerstelijke christelijke gemeente krijg je al snel dat de mensen tegen elkaar zeggen, ja, maar als je God goed wil dienen, als je een goede christen wil zijn, ja, dan moet je wel in tongen kunnen spreken bijvoorbeeld. En je moet wel minimaal gedoopt zijn door een apostel of door Apollos. En je moet je eigenlijk ook wel blijven besnijden en je moet je aan de spijswetten houden. Nee, zegt Jezus, zo wil ik niet gediend worden. Wie de meeste wil zijn, die moet de minste worden. Wie zijn leven wil behouden, die moet het verliezen. God wil niet gediend worden op de manier, met andere woorden, die ons het beste past. En ja, zoals we hier merken bij Uzzia, hebben we te maken met een levende en heilige God die dus blijkbaar iets vindt van de manier waarop wij leven, waarop wij ook ons geloof vormgeven. God vindt iets van u en van uw geloofsleven. En God kan daar ook consequenties aan verbinden. Straf, dat kan blijkbaar. Hoe vervelend wij dat misschien als moderne mensen ook vinden. Uzzia krijgt wat hem toekomt, omdat hij hoogmoedig is geworden, omdat hij God niet dient op de manier zoals God het wilde. En dat is misschien ook wel heel confronterend en radicaal voor u, voor mij. Dat komt ook wel misschien heel akelig dichtbij. Want hoe zit dat bij jou? Dien jij God vooral op je eigen manier of laat je je gezeggen? Door de Bijbel, door de ambtsdragers, door medegelovigen. Ja, wat ging er nu precies mis bij Uzzia? Het ging mis omdat Uzzia taken op zich ging nemen die hem helemaal niet toekwamen als koning. Je zou kunnen zeggen dat in Israël al een soort scheiding was tussen kerk en staat. De koning in Israël die ging over de veiligheid, over het leger, over de politiek en de economie. En in de tempel daar ging het over onderwijs, over sociale zaken en over godsdienst. In alle landen om Israël heen waren de koningen eigenlijk een soort van dictators. Godenzonen zelfs, die het ook in de tempel voor het zeggen hadden. Ja, die zelfs daar soms zelf ook aanbeden werden. Maar had God gezegd, zo mag het in Israël niet zijn. Alleen de priesters, de zonen van Aaron, die mogen offers brengen in de tempel. Die zijn daar de baas, niet de koning. Want de koning die moet ook gewoon koning blijven, functionaris, ambtsdrager, dienaar van het volk. Hij mag zich niet meer in zijn hoofd halen dan dat. De koning moet in toom gehouden worden, die moet zich bij zijn eigen werk houden. He, want wat ging er nu precies mis bij Uzzia? Dat is de keerzijde van de vraag wat er nou eigenlijk goed ging. En er ging zoveel goed. Wanneer ging het goed? Nou, inderdaad precies toen Uzzia gewoon zijn werk als koning goed deed. En dat is minstens zo belangrijk. Misschien lezen we daar ook wel te snel overheen. Dat het de grootste deel van zijn leven, waarschijnlijk de eerste 40, 45 jaar van zijn koningschap, dat het gewoon helemaal goed ging. Omdat hij zijn werk als koning goed deed. En dat is ook leerzaam voor ons. We hoeven niet allemaal priester te willen worden of dominee om God te dienen, nee. Dat reukwerk in de tempel, dat is prachtig, maar dat is niet het summum van het dienen van God. Sterker nog, God vraagt van ons dat wij vooral God dienen op de plek waar hij ons gesteld heeft, in het werk wat wij doen. Dat we daar Gods wil zoeken, Gods wil doen. Ja, op welke manier doet Uzzia dat dan als koning? In eerste instantie denk je helemaal niet met dingen die per se heel veel met God te maken hebben, hè? Integendeel, Uzzia die gaat oorlog voeren, staat er, tegen de Filistijnen en de Arabieren en de Meunieten. Volken aan de west, zuid en oostkant van Israël. En hij bouwt allerlei versterkingen, torens in de woestijn en op de hoeken van Jeruzalem. Hij reorganiseert het leger, staat er. En daarbij gaat hij ook heel grondig te werk, innovatief ook. In het oude Midden-Oosten was het zo'n beetje gebruikt dat je als koning toch eigenlijk wel elk jaar minimaal een stukje land erbij wilde hebben. Je rijk moest groter worden. Hoe deed je dat dan? Nou, ergens in het voorjaar, als het mooi weer werd, dan riep je alle jonge mannen onder de wapenen. Een soort verplichte dienstplicht. Die liet je hun eigen eten en wapens meenemen. Dat was lekker goedkoop natuurlijk voor jou als koning. En dan trok je met een zo groot mogelijk leger ten strijde. Het maakte niet uit als er heel veel mannen sneuvelden, hè, als jij maar een stukje land erbij had. Nou, dat doet Uzzia eigenlijk heel anders. Hij kiest voor een beroepsleger, zoals we dat in Nederland eigenlijk ook hebben. Goed georganiseerd, lezen we, met allerlei officieren die de leiding hebben en de training verzorgen. En Uzzia die voorziet iedereen van de benodigde wapens. Zwaarden, speren, bogen, slingerstenen zelfs, maar ook bescherming, helmen, hè, schilden, harnassen. En daarnaast zorgt hij ook voor vuursteun vanaf de muren met uitvindingen, katapulten, blijden die grote stenen en pijlen kunnen werpen. Nou denk je, wat heeft dat alles met de dienst aan God te maken dan? Nou, alles, denk ik. Want Uzzia die wil met dit leger geen wereldveroveraar worden, zoals Alexander de Grote of Nebukadnezar. Nee, hij lijkt het vooral te gebruiken om de vrede en de veiligheid in en om zijn eigen land te handhaven. En als je dat doet, de vrede handhaven, de stabiliteit, als je die taak serieus neemt, dan is dat blijkbaar Gods werk, Gods wil. Wij Nederlanders laten daar wel de nodige steken vallen momenteel. U weet misschien wel dat onze krijgsmacht tegenwoordig ondergefinancierd is. Heel veel materieel is kapot. Reserveonderdelen zijn er bijna niet. Munitie is er bijna niet. In de toekomst is er het plan om nog maar één helm voor twee militairen aan te schaffen. Omdat we zeggen, ja, waarschijnlijk zetten we toch niet al onze militairen tegelijk in. Dus dan kunnen ze wel om de beurt met een helm doen en zo. Ik denk, dan verwaarloos je juist als overheid de taak die je van God gekregen hebt om de vrede te handhaven in je eigen land en overal ter wereld. Defensie is geen luxe, leren we hier, maar een noodzaak in een gebroken wereld. Want er zullen altijd weer terroristen zijn en dictators die je aanproberen te vallen. Bij Uzzia ging het dus goed, lezen we. Al is het ook wel heel erg mooi dat er dan bij staat, maar hij was een liefhebber van de landbouw, in vers 10. He, ondanks dat prachtige leger wat Uzia op poten zet, is hij geen vechtersbaas of zo. Nee, hij is een liefhebber van de landbouw. Hij heeft liever ploegscharen dan zwaarden. En daarin heeft hij iets van een vredevorst van Jezus Christus. Hij heeft het beste voor met zijn mensen. Hij heeft het beste voor met het land wat hij dient. Hij heeft zelfs het beste voor, zou je kunnen zeggen, met zijn dieren. Hij laat putten slaan voor het water. Hij heeft het beste voor met het veld waar hij overheerst. Dat heeft hij lief. Als wij God zoeken op de plek waar hij ons gesteld heeft, dan ontvangen wij liefde. Liefde voor de wereld. Liefde voor de mensen om ons heen. Liefde voor het werk wat we mogen doen. Het leven met God, het zoeken van God, dat werkt door zo in je dagelijks leven. Dat kan niet anders, dat wordt zichtbaar en dat wordt gezegend. Dat moeten we natuurlijk ook volhouden. Als God kan straffen, dan kan God ook zegenen. En die zegen die mag je ook verwachten als je God zoekt in je dagelijks leven. Ja, als het dan zo goed gaat met Uzia, heeft God dan geen medelijden, geen genade voor die man? Voor zijn gebreken, voor onze gebreken? Ja, zeker wel. Zeker wel. Want het is niet voor het eerst dat je in de Bijbel leest dat er iemand een reukoffer probeert te brengen op een verkeerde manier. Bladert u maar terug in de Bijbel naar Leviticus 10 bijvoorbeeld. Leviticus 10, daar lezen wij dat net de tabernakel is gebouwd bij de Sinaï, waar het volk dan nog verblijft. En daar horen wij, Leviticus 10, dat de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, beide hun wierookschaal namen, vuur daarin deden, legde reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Dus ze doen een reukoffer op de verkeerde manier. En staat er dan, toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. Dat gebeurt vlak na de bouw van de tabernakel. Dan blijkt het zelfs voor priesters dus heel nauw te luisteren. Dat als je bij God komt, dat dan alles als het ware onder hoogspanning staat. Dat God op geen enkele manier, op geen enkele menselijke manier gemanipuleerd wil worden door die offers. En bladeren dan maar verder naar Leviticus of naar Numeri 16, waar je eigenlijk nog zoiets hebt. Numeri 16. Daar horen wij over Korach, Datan en Abiram. Die op een dag bij Mozes en Aaron komen en zeggen: het is allemaal goed en wel, Mozes en Aaron, dat jullie leiding geven aan het volk en zo. Maar wie heeft dat eigenlijk ooit besloten? Wordt het niet een keer tijd dat we democratische verkiezingen organiseren? Want wij willen eigenlijk ook wel de baas zijn. En dan zegt Mozes tegen Korach en diens aanhang, Numeri 16, vers 5. Morgenochtend zal de Heere bekendmaken wie van hem is en wie de heilige is die hij in zijn nabijheid zal laten komen. Wie hij kiest, zal hij in zijn nabijheid laten komen. Er wordt heel duidelijk gezegd, niet wij bepalen dat. Hoe wij God moeten dienen, dat bepaalt God zelf voor ons. Korach en heel uw aanhang, doe dit. Neem voor uzelf vuurschalen. Doe er morgen vuur in. Leg er reukwerk op voor het aangezicht van de Heere. En het zal gebeuren dat de man die de Heere kiest, die zal de heilige zijn. En hoe loopt dat dan af, die volgende dag? Dat staat dan in vers 35. En vuur kwam bij de Heere vandaan en verteerde de 250 mannen die het reukwerk aangeboden hadden. Vuur kwam bij de Heere vandaan en verteerde de 250 mannen die het reukwerk aangeboden hadden. Dat zijn natuurlijk heftige verhalen die ook weer hun eigen vragen oproepen. Maar hoe je het ook wendt of keert, als je het vergelijkt met Uzia en hoe Uzia ervan afkomt, dan komt Uzia eigenlijk goed weg. Die andere mannen die sterven allemaal door vuur wat van de Heere komt. En Uzzia, hoewel hij bewust en gewaarschuwd eigenlijk dezelfde fout maakt, die mag blijven leven. Hij mag blijven leven. Hij hoeft niet te sterven. Hij moet wel de consequenties dragen van zijn hoogmoed, dat wel. Hij moet zich terugtrekken uit het openbare leven. Hij kan niet meer functioneren als koning. Maar moet je zeggen, die positieve evaluatie over zijn leven, hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, die blijft staan. Want dat is iets wat de schrijvers van koningen en kronieken altijd, als het ware, achteraf opschrijven. Als een soort evaluatie. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Je zou kunnen zeggen, zegt de schrijver van kronieken, per saldo, ondanks die fout, was Uzzia goed bezig. Was hij een goede koning. Nou, dat is wat, als je het zo leest. Want dan is er voor jou en voor mij ook hoop, denk ik. Als God blijkbaar zo is, dat ondanks ons blunderen, ondanks ons falen, ondanks onze zonde en gebrokenheid, ja, wij toch rechtvaardig kunnen zijn in Gods ogen. Dat is voluit evangelie, natuurlijk. Dat is precies wat Paulus later schrijft en Luther in het licht van Jezus Christus. Namelijk dat God niet uit is op onze ondergang, op onze verdoemenis. Want als God onze zonde wilde straffen, dan had hij genoeg om ons allemaal te doden op dit moment. Maar dat wil God niet. Het feit dat wij leven, dat wij hier zitten, dat u hier zit in de kerk, levend en wel, dat is een bewijs van Gods genade voor u, van Gods liefde. Van het feit dat God niet straft met de botte bijl, maar u wil laten leven en leren leven van zijn genade in alle bescheidenheid. Natuurlijk, God straft wel eens, want hij neemt ons wel serieus. Hij ziet niet zomaar alles door de vingers. Maar hij heeft zijn volle toorn, zijn volle straf gegeven aan zijn Zoon Jezus Christus, zodat hij ons genadig kan zijn. En dat zo mogen wij leren leven. Zo moet Uzzia ook leren leven in de tijd die hem rest. En het blijft staan dat die koning Uzzia dan ons voorbeeld is. Want hij zocht de Heere. Hij zocht de Heere, staat er. En ik hoop dat jullie dat ook doen. Kinderen, jongeren, volwassenen. Zeker in een vakantietijd, als je iets meer tijd hebt. Lees eens een goed boek over het christelijk geloof. Kijk een goede film met elkaar. Zing met elkaar christelijke liederen. Of bezoek een mooie christelijke conferentie. En ga ernaar op zoek. Wat wil God met mij op de plek die hij mij gegeven heeft? Hoe kan ik daar God dienen, God zoeken? Hoe kan daar iets zichtbaar worden van mijn toewijding en trouw aan de Heer Jezus? En stel jezelf daarin gerust hoge doelen. Hoe hoger, hoe beter. Net als Uzzia, die werd ook sterk en machtig. En hij zette een prachtig leger op poot. En hij bouwde torens. Prachtig allemaal, dat is prima. Doe dat ook vooral. Ga aan de slag, aan het werk, ook in je studie en opleiding, op school. Dat is ook wat God van ons vraagt, om gewoon goed ons werk te doen. Maar vermijd dan wel die valkuil van Uzzia, dat hij niet meer wilde luisteren naar anderen, dat hij het allemaal zelf wel dacht te weten als het op God aankwam. Nee, als je zoekt naar de Heere, naar zijn wil en weg, dan betekent dat per definitie dat je ook zegt dat je sommige dingen niet weet, dat je nog te leren hebt, te groeien in het midden van de gemeente. Zeker dat laatste, in het midden van de gemeente. En dat houdt jezelf klein. Wie zoekt zal vinden. Wie klopt zal worden opengedaan. Zo is het wel, ook bij God. En verwacht dat ook. En struikel je dan alsnog, zoals Uzzia, Val je in zonde? Ja, dat doet wel serieus pijn. Ja, daar kan Uzia over meepraten. Het draagt die gevolgen dan ook. Maar zie ook en verwonder je erover dat je nog leeft. En dat je dus leeft van genade. Amen. gaan samen danken en ook voorbeden doen. In het Vrijthof verblijven mevrouw Van Doorn, Arnoldus Jacobstraat 54 en mevrouw Jopie Vermeer van Elst, Lindenhoflaan 7a. Mevrouw Petra van Maalseke van Rotterdam, Zwijning 22, is uit Siependaal thuisgekomen. De heer Remmerde, Plataanstraat 24, is anders als op de weekbrief staat alweer thuisgekomen, maar nog wel ernstig ziek. De heer Buis, Waalbandijk 33, is thuisgekomen uit het ziekenhuis. En we bidden ook voor de heer Huntelerslag, Eikenlaan 2. We hebben zijn gezwel in de blaas gevonden en hij ondergaat onderzoek en behandeling. Laten we samen danken en bidden. Almachtige Vader, wij leven nog. En dat is uw genade. Zoals Uzzia mocht blijven leven, hoorden we. Al moest hij de gevolgen van zijn overtreding dragen. U viel hem niet af. En zo valt u ons niet af. Wij danken u dat u omwille van Jezus ons genadig kunt zijn. Als wij falen, als we struikelen. En u weet, dat gebeurt bijna dagelijks wel. Wij danken u dat u ons wil leren dat wij van uw genade leven. En dat we daarom mogen leven met u gewoonweg op de plek die u ons gegeven heeft. Dat we niet meer, niet anders, niet hoger hoeven te denken als we bestemd zijn. Help ons daarmee, Heere God, om u te zoeken in ons dagelijks leven. In ons werk, in onze opleiding, in onze school. Juist als we nu misschien vakantie hebben, help ons om daarin tijd te nemen voor u, met u bezig te zijn. Juist ons te verdiepen in wie u bent, in uw wil voor ons leven. En wij bidden u dat u dan daarin bij ons zult zijn, dat u ons daarin zult zegenen. Ons zult helpen zoals u ook Uzzia geholpen heeft. Leer ons, o God, om open te staan, om te luisteren naar u, naar hoe u wilt dat wij leven. Want dat is in onze moderne tijd wel moeilijk geworden. Omdat we het allemaal zo goed zelf denken te weten. Vergeef ons dat. Geef dat dan juist ook de gemeente hier in Ochten de plek mag zijn waar we van u horen en naar u toe groeien met elkaar. Wij bidden u voor de zieken in onze gemeente, de mensen die het moeilijk hebben. Dat ook zij mogen ervaren dat u er voor hen bent. Dat u mensen niet loslaat als ze zwak zijn of ziek, maar juist dat u zulke mensen opzoekt en steunt en draagt. Dat u zijn bij mevrouw Van Doorn, mevrouw Vermeer in Vrijthof. Wees bij Petra van Maalseke van Rotterdam. Als ze weer is thuisgekomen en de heer Remmerde en meneer Buis. Terwijl ze toch niet gezond zijn, help hen en sterk hen. Wees met de heer Huntelerslag als hij onderzoek en behandeling zal moeten ondergaan. Wilt u hem rust geven in de zorg en spanning die er zal zijn in het gezin en de familie? Wij danken u dat we mogen weten dat u kunt straffen, maar dat u ook kunt zegenen. Dat u ook artsen kunt zegenen, behandelingen, medicijnen. Dat u een God bent die daadwerkelijk naar ons luistert en iets doet. Iets kunt. Wij bidden u voor onze Nederlandse militairen die op uitzending zijn. Ver weg in Afghanistan, Mali, Irak en zoveel andere landen. Zegen ook hun in hun werk, wat zij doen. In die gevaarlijke omstandigheden. Bescherm hen. Breng hen veilig weer terug bij hun familie en gezin hier in Nederland. Maar zegen het werk wat ze daar doen, zodat er vrede en stabiliteit zal zijn op zoveel plekken in deze wereld waar het nu één chaos is, waar angst en honger regeren. Wij danken u, o God, dat u van deze wereld ooit uw koninkrijk zult maken, waarop vrede en gerechtigheid heersen. Daar zien we naar uit. We danken u om wie u bent, een liefdevol en genadig God. Drie-enig, Vader, Zoon en Geest. Daarom loven en prijzen wij u van nu tot in eeuwigheid. Amen. We zingen als onze slotzang Psalm 105, vers 2 en 3, dat die hem zoeken nu tezaam hun hart verenen tot zijn eer en zich verblijden in de Heer. Psalm 105, vers 2 en 3. Maar eerst wordt er gecollecteerd van harte bij u aanbevolen. moest nog even zeggen voor de zegen. Of ik u even wil herinneren aan het verzoek om mee te werken aan het rondbrengen van de boekjes voor de VBW en de activiteitengids. Die in de kleine zaal van het Baken klaar liggen. Als we er allemaal aan meewerken is het ook zo gebeurd. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.